Nee, ik ben een... dit weet mijn zus heel goed van vroeger. Ik ben een bijter en een krabber.
Ja, maar daar kun je ook iemand mee vermoorden hoor, Sylvia.
Al sla je me dood.
Zoals ik al zei, ik ben in Zeeland geweest. Ja. Ik ga daar nog een keer over vertellen, want het is ook meteen het enige wat ik gedaan heb in het afgelopen jaar. En toen ging ik eventjes in mijn eentje, zo fijn, voor iedereen die ook thuis zit met familieleden en zo. Heel even lekker in mijn eentje een wandeling maken.
Oh, wauw.
En ik ga dan altijd het liefst niet, zeg maar, over de duinen waar iedereen wandelt. Niet dat er veel mensen waren. Maar
ja, dan
ik ga
kom je alsnog mensen tegen. Je wil in je eentje zijn.
Ja, ik wilde echt helemaal in mijn eentje zijn. Dus ik ga dan altijd echt zo achterlangs en van die geheime paadjes die ik dan weet. Omdat ik daar al kom sinds ik heel klein ben. Dus ik ging mijn wandeling doen. En op een gegeven moment komen er zo vier jongens van in... Nou, ik denk dat ze studeerden. Zo'n studeerleeftijd op me af. En die dacht, nee... Ik heb geen zin in mensen. En ze keken me ook echt zo aan alsof ze iets wilden zeggen. Dus ik deed snel, zeg maar, gewoon alsof ik het niet hoorde. En toen liep ik door. En toen dacht ik, nee, ze gaan achter me aan. Ik weet het gewoon. Dus toen, dat deden ze ook. Toen stopten ze.
Oh.
Ik liep voorbij. En toen stopten ze en toen kwamen ze achter me aan.
Oh.
Dus ik echt zo, nee, dit wil ik echt niet. Dus ik heel snel doorlopen. En toen dacht ik, oké, ik stond ergens op een duin. En ik dacht, nee, ik schiet een paadje naar beneden. En toen dacht ik ook nog van, oké, dit is heel risky. Want als ze echt, zeg maar, slechte intenties hebben, ben ik nu helemaal off the grid.
Je bent super onzichtbaar. Je stond lekker bovenop die duin waar iedereen je kon zien. Daar moet je even blijven staan dan.
Maar ik dacht ook... Ik had wel, zeg maar, net een hoekje omgelopen. Misschien zien zij mij niet daar beneden gaan. Dus dan ben ik van ze af. Dan denken ze dat ik op die duin blijf.
Oh ja, en misschien, je kan ook natuurlijk nog denken dat zij zelf heel bang zijn om zo'n donker paadje in te gaan.
Ik denk dus meteen hele afgrijzelijke dingen. Dus ik ging dus snel dat paadje naar beneden af. En ik dacht, haha, ik heb ze. Dus ik ging zo heel even staan wachten. En nee hoor, ze kwamen gewoon op me af.
Oh shit.
Ze hadden me gewoon dat paadje in zien gaan en liepen ze weer achter me aan.
Kut.
Dus ik ging zo staan, wachten op een hoekje. En toen deed ik alsof ik een soort van aan het zoeken was van waar ik was. Toen kwamen ze op me af en ze waren aan het kletsen, kletsen, kletsen. En hoe dichterbij ze kwamen, hoe stiller ze werden. En zo van, ja, nee, daar staat ze. Ja, nee, okay. Dus ik dacht, fuck, hier komen we.
Het is eng.
Mevrouw, weet u misschien welke kant sluis is? We zijn een beetje verdwaald. Dus ze wilden gewoon de weg weten. Ze waren me helemaal niet aan het achtervolgen.
En je had alweer brute moordenaars van ze gemaakt. Ja. Die arme jongens, dat hebben ze toch helemaal niet verdiend?
Nee.
Maar toch denk ik nog heel even dat je toch ook even rekening ermee moet houden... dat in al deze verhalen die jij altijd meemaakt... dat je soms ook nog wel eens de dader zou kunnen worden...
Wat voor een dader zie jij mij dan worden?
Nou, ik zie wel voor me dat jij die vier jongens in één keer neerhoekt... omdat je denkt dat ze je achtervolgen terwijl ze alleen maar de weg willen vragen... en dat ze dan doodgaan.
Ja, met deze kleine prielhandjes zeker. Volgende keer neem ik gewoon mijn rape-alarm mee en dan zijn we er helemaal mee klaar.
Ja, precies. Ook heel leuk als jij de volgende keer je rape-alarm meeneemt... omdat jij dat om de haverklap natuurlijk indrukt. En dan weet straks het hele dorp, weet de hele tijd... oh, Sylvia is weer aan het wandelen. Ja. Ja, dat is wel echt heel leuk.
Nou, dat was mijn spooky verhaal. Oké, zullen we maar weer verder gaan met het verhaal van de Steiner familie?
Ja, want we waren gebleven vorige week bij Steven Steiner, die ontvoerd was 7 jaar lang en uiteindelijk als een held terugkwam, maar toch weer heel jong stierf. Nou, nu verraad ik het wel als je het nog niet gehoord hebt.
Ja, als je het nog niet geluisterd hebt, je kan het terugluisteren. Maar zeg maar, het hoeft niet per se om dit verhaal te kunnen volgen. Je kan ze ook in een andere volgorde gaan luisteren. Maar het verhaal van zijn oudere broer Cary Steiner begint dus nu nog maar net. Cary Steiner was geboren in 1961 en hij is 4 jaar ouder dan Steven. Hij was nog maar 11 jaar oud toen zijn broertje ontvoerd werd. En in de 7 jaar dat zijn jongere broertje vermist was, gaat het niet goed met hem en het gaat eigenlijk steeds slechter. We hadden in de vorige aflevering al een beetje verteld over die familie. Zijn ouders waren niet heel erg warm en de kinderen moesten zich vooral aan de regels houden. En er was niet heel veel tijd voor knuffels of samen dingen ondernemen of gezellige familie dingen doen. En Cary voelt zich eigenlijk heel erg schuldig, omdat hij en Steven best wel een hele goede band hadden. En hij voelde zich met zijn 4 jaar ouder echt, zeg maar, verantwoordelijk voor Steven. En hij heeft gewoon het gevoel dat hij op zijn broertje had moeten letten en dat hij daarin gefaald had. Hij kan nergens heen met dat gevoel, want zijn ouders hadden die waren niet capabel tot of die hadden geen plaats voor zijn emoties.
Zo zielig, want het is natuurlijk nooit zijn schuld.
Nee, en hij voelt zich ook heel erg genegeerd door zijn ouders. Als Steven eenmaal terug is, hield de band tussen de broers ook niet vanzelf.
Hoe oud is Carrie dan? Want Steven was 14 toen hij terugkwam, dus hij is dan 18.
Hij is dan 18, ja. Nou, Carrie was dus enorm streng opgevoed al die tijd. En hij heeft al die jaren zijn eigen kamer gehad. En toen kwam zijn kleine broertje terug, die eigenlijk zijn grote broer was geworden. Want hij was heel snel volwassen had hij moeten worden. En hij rookte, hij dronk, hij gebruikte drugs. Hij luisterde totaal niet naar zijn ouders meer. En dat voelde heel wrang voor hem. En er is ook heel veel media-aandacht voor Steven, die heel vaak ook interviews geeft. Er is een foto toen Steven net terugkwam bij zijn ouders, waarin je Steven ziet die heel blij voorop loopt. Helemaal achter hem staan zie je Carrie. En hij kijkt ook een beetje serieus. Hij kijkt niet heel erg blij of vrolijk. Hij kijkt een beetje serieus. En ook, ik zie er een beetje een soort van argwaan in ook, in zijn blik.
Oh ja.
Ik kan me ook best voorstellen dat je dan na 7 jaar grote broer ook heel eventjes moet slikken.
Na 7 jaar dat iemand er niet is, verandert gewoon jouw positie in het gezin en wie jij bent. En alle emoties die je erbij hebt ook, weet je wel. Mm-hmm. En ook van dat verantwoordelijkheidsgevoel dat het jouw schuld is, wat de hele tijd al daar zit te borrelen. En dan in één keer wordt weer alles op zijn kop gezet.
Ja, nou, de manier waarop Carrie daar zeg maar mee omgaat, is dat hij heel vaak vlucht naar Yosemite National Park. Dat ligt vlakbij Merced, het stadje waar zij wonen. Dus naar het bosgebied. En wat hij dan doet, is hij rijdt er dan heen en hij parkeert ergens. En daar blijft hij dan middagen lang liggen blowen. Hij was heel graag naakt, dus hij ging vaak naakt zwemmen of gewoon even naakt in de zon liggen daar. En hij raakte heel erg gefascineerd door Bigfoot. Hij was ervan overtuigd dat hij Bigfoot gezien had toen, tijdens een van deze soort van middagen dat hij daar in zijn eentje spendeerde. En op een gegeven moment nam dat zo zijn hersenen over dat hij echt alleen nog maar over Bigfoot kon praten. Ik heb ook in een documentaire van 2020, zo'n heerlijk Amerikaans true crime programma, gezien dat vrienden van hem van toenertijd ook zeiden van ja, je kon geen gesprek met hem aanknopen. Het ging eigenlijk alleen maar over Bigfoot.
Wauw, echt helemaal gefascineerd.
Ja, en zoals in de vorige aflevering had ik ook al verteld dat hij ook last kreeg van obsessief-compulsieve handelingen, zoals het uittrekken van zijn haren. En hij kreeg ook meer soort OCD.
Ja, want dat is natuurlijk dat je alleen nog maar met Bigfoot in je hoofd, dat is ook een beetje obsessief.
Ja, en het voelde gewoon alsof er een donkere kant in hem naar boven aan het komen was, waar hij geen controle meer over had. Carrie kon ook heel erg goed tekenen, maar hij had totaal geen zelfvertrouwen. En op school werd er een aantal keer gesuggereerd dat hij daar misschien iets mee kon doen. Wil je misschien een arts degree gaan doen?
Oh ja.
Zulke soort dingen. Op een gegeven moment had hij gezegd van nee, er komt toch niks van mij terecht. Ik ben toch een loser.
Oh.
Ja, hij had gewoon geen droom en hij zag geen toekomst voor zichzelf.
Wat zielig.
En hij had het gevoel dat zijn ouders zo ongeïnteresseerd in hem waren dat hij gewoon ook niet eens meer gesprekken met ze aanging.
Ja, en zijn vrienden begrepen hem dus ook niet echt, want hij wilde gewoon over Bigfoot praten. En die waren dat op een gegeven moment een beetje beu waarschijnlijk.
Ja, en wat ik ook begreep is dat hij ook op school sociaal niet meer heel erg goed kon aarden na een tijdje. Dus dat hij ook steeds minder en minder en minder vrienden kreeg. Inmiddels, skip forward een paar jaar, Carrie is zo midden 20. En hij woont bij een oom, die heet oom Jesse. En hij werkt voor zijn bedrijf en het is een soort van glazeninstalleur. Deze oom Jesse, die speelt een hele grote rol in Carrie's leven, omdat het zo'n beetje de enige volwassen persoon is die zich over hem bekommerd heeft al die jaren. Maar Carrie wordt al tijdens zijn jeugd, in zijn tienerjaren, door deze oom misbruikt.
Oh nee!
En het is een geheim wat hij heel lange tijd met zich meedraagt en waar hij pas echt veel, veel later over durft te praten. En ik weet ook niet zo goed wat er precies is gebeurd, of het eenmalig is geweest of voor een langere tijd.
Het is wel heel heftig in die familie.
Ja, en van die misbruikers die pikken er natuurlijk precies die kwetsbare kindjes uit. Dus
ja.
Als Carrie al zo genegeerd werd door zijn familie en zich zo afgewezen voelde, dan ja, kan je daar heel snel misbruik van maken. In 1990, dus een jaar na de dood van Steven, komt Carrie op een dag thuis en hij vindt Jesse's levenloze lichaam in de woonkamer.
Dat is die oom.
Ja, en hij blijkt te zijn doodgeschoten.
Oh.
Deze moord is niet opgelost. Er zijn verschillende theorieën. Eén ervan is dat Carrie er iets mee te maken heeft. Dat lijkt mij onwaarschijnlijk, maar het zou kunnen. Een andere theorie die geopperd is, is dat dus oom Jesse meerdere kinderen misbruikt had. Dat er een familielid of die jongen zelf als een soort van wraak hem heeft doodgeschoten. En het schijnt ook zo te zijn geweest dat ze met z'n tweeën marihuana aan het groeien en verkopen waren. Dus dat er misschien iets met een drugsdeal was geweest of iets met een loesje deal die fout is gegaan. We don't know. Maar de dood van Jesse brengt zoveel teweeg bij Carrie dat hij daarna meerdere malen een zenuwinzinking krijgt, waarbij ook heel veel agressie loskomt in hem. Na de dood van Jesse gaat hij werken in een soort van glaswinkel weer. Ik denk dat hij daar hetzelfde doet. En op een dag ziet een collega hem buiten helemaal flippend tegen een heel groot stuk hout slaan, tot bloedens aan toe.
Oeh, nou, nog wel beter dan glas.
Ja. En Carrie zegt tegen die collega, die zegt dat hij het gevoel heeft dat hij mensen in elkaar wil slaan en dat hij de hele winkel gewoon in de hands wil steken. Hij wil gewoon alles afvikken. Dus het is vrij duidelijk dat Carrie professionele hulp nodig heeft. Dus zij brengen hem naar de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis. Ja. Maar daar verblijft hij een paar dagen en wordt hij weer vrijgelaten. Hij krijgt niet de hulp die hij echt nodig heeft.
Okay. Ja, want dat incident, ik moet zeggen, dat gevoel ken ik heus ook wel. Dat je gewoon echt alles alleen maar kapot wil maken, omdat je zo boos bent of zo. Of gefrustreerd.
Dat is gewoon een zenuwinzinking. Ik kan me daar ook wel in vinden. Alleen omdat ook daadwerkelijk zoveel agressie uit je stroomt. Dus misschien voor mij blijft het dan altijd een beetje intern.
Oh ja, ik ga soms ook wel echt dingen kapot maken. Oh. Maar ik ben me altijd nog wel zo bewust, zeg maar, van wat ik aan het doen ben, dat ik dan bijvoorbeeld iets kan uitkiezen wat niet zoveel waard is.
Maar je wil niet andere mensen pijn doen, toch?
Nee.
Nee, dat wilde dus Carrie wel.
Ja, dat is anders. Oké, ja.
Dus daar ligt denk ik de grens van dat het toch iets zieker is dan een gewone uiting van je even kut voelen.
Ja.
Nou, hij gaat dus weer de wijde wereld in. Hij dwaalt nog even rond, maar uiteindelijk gaat hij weer terug naar de plaats waar hij zich het allerfijnst voelt. Dat is Yosemite National Park. En in 1997 krijgt hij daar een baan als klusjesman bij de Cedar Lodge. Dat is een soort van motel.
Oh, dat is heel leuk voor hem, want daar wil hij heel graag zijn de hele tijd.
Ja.
Dat is geweldig.
Carrie was inmiddels, zoals ik al zei, hij was graag naakt. Dus hij was een beetje een naaktloper geworden. En hij lag vaak in de buurt daar in zijn blootje te zonnebaden of hij ging naakt zwemmen. En het was best een knappe man, vind ik ook. Dus hij is heel lang en had brede schouders en echt zo'n soort van doorsnee Amerikaans hoofd. Zo'n beetje een Ken van Barbie-achtig gevoel krijg je erbij. Maar dan net iets normaler. Dus geen Armie Hammer, maar dan een tikkeltje minder. Wil die Armie Hammer ook een beetje... Jij hebt geen flauw idee wie Armie Hammer is.
Nee.
Oké.
Maar bij Ken van Barbie, maar dan net ietsje minder, zag ik het al helemaal voor me. Ik wilde ook mijn kleren al uittrekken.
Oké. Maar goed, wat ik wil zeggen is, hij werd dus eigenlijk een beetje de Bink van de buurt. Om het zomaar op zijn schoolpleinachtig te zeggen. Hij had veel aanbidders, maar hij ging nergens echt op in. En hij bleef vrij teruggetrokken. Inmiddels was hij 30. En het begon mensen op te vallen dat hij zich meer ging focussen op tienermeisjes.
Oh.
En op een beetje een creepy manier. Dat hij zeg maar te lang naar ze keek. Of ze een beetje ging achtervolgen. Of bespieden, terwijl ze aan het zwemmen waren of aan het zonnebaden of zo. De eigenaar van een restaurant dat vlak naast de Cedar Lodge lag, die dus Carrie goed kende, was een vrouw die heette Trisha Houts. En die zei in een interview ook met 2020 dat ze hem echt een hele hatelijke, gemene vent vond. En als ze in zijn ogen keek, zag ze alleen maar kil en koud en naarheid.
Maar dit vind ik dan toch weer niet helemaal kloppen bij Ken van Barbie.
Nee, dus er waren twee gedachten en Trisha was ook echt een van de weinigen die zo in hem zag, die dat in hem zag.
Ja, en Trisha zei dit natuurlijk achteraf, dus het is ook misschien een beetje makkelijk praten.
Nou, en Trisha had een tienerdochter waar hij ook vaak naar keek en dat gaf haar echt zo'n gevoel. En toen had ze een keer een confrontatie met hem waarin ze zei van je blijft, weet je wel, blijf uit de buurt van mijn kind. En toen zag ze dus al die haat in hem. Maar wat ik maar daarmee wil aantonen is dat er toch echt een heel donker randje aan het ontstaan was waar die sommige mensen met een betere antenne gewoon op konden pikken, zeg maar. Nou, nu komen we op 15 februari 1999. De 42-jarige Carol Sand, haar 15-jarige dochter Julie Sand en een uitwisselingsstudent uit Argentina van Julie's school, de 16-jarige Silvina Pelosa, die komen naar de Cedar Lodge voor een korte vakantie, omdat ze Sylvina graag wat van de US wilde laten zien voordat ze weer naar huis zou gaan. Het is hartje winter en niet bepaald toeristenseizoen, dus ze zijn bijna de enige klanten van de lodge die dag. En hun kamer ligt helemaal in het uiterste gebouw, heel ver weg van de lobby. En hoe dat er daar een beetje uitziet is dat er meerdere gebouwen zijn en je gaat je kamertje in, zeg maar, direct van de straatkant. Dus het is geen binnengang, zeg maar. Echt zo'n soort motelgevoel krijg je erbij. Ze hebben een superleuke dag in het park. Ze gaan schaatsen en die avond huren ze een film. Jerry Maguire. Dat is hoe goed mijn research is, by the way. Daarom zeg ik het alleen maar.
Ja.
En die gingen ze in hun motelkamer kijken. Maar als ze in hun kamer zijn, is er een klop op de deur. Het is de klusjesman die heel eventjes bij een lekkage wil gaan kijken.
Mm-hmm.
Nou, wat zij niet weten is dat deze klusjesman, Carrie Stainer, na jarenlang ontspoord te zijn, inmiddels geplaagd wordt met fantasieën over het vermoorden van vrouwen. Hij had al verschillende plannetjes gesmeden die elke keer in het water vielen. Hij had het jaar daarvoor het idee om het 8-jarige en het 10-jarige dochtertje van een vriendin van hem te vermoorden.
Oh, wauw.
Dat... Maar daar zag hij uiteindelijk toch vanaf, omdat hij ze niet alleen kon krijgen, omdat er altijd een soort van vader of mannelijke verzorger in de buurt was.
Oké. Okay.
Want dit is een soort van alarm voor hem. Zodra er een man in de buurt is, durft hij niet door te gaan met zijn plannetje.
Maar als er een vrouw in de buurt is, dus deze moeder, is niet zo'n probleem.
Nee, daar heeft hij het gevoel van dat hij ze wel kan overmannen. Echt de dag ervoor had hij 4 tienermeisjes in het dorp gevolgd. En die was hij ook van plan om te vermoorden. Maar toen droop hij toch af, omdat ze met jongens gingen afspreken. En er waren dus weer mannen in de buurt.
En hij wilde ook de hele tijd groepjes meisjes. Het is nooit 1 meisje. Mm.
Maar nu vallen er zomaar 3 vrouwelijke figuren in zijn schoot. In eerste instantie wil Carol hem niet binnenlaten. Maar hij overtuigt haar toch, omdat hij zegt, oké, dan roep ik de manager wel even. En ze dacht, nou, daar heb ik helemaal geen zin in. 2 mannen in mijn kamer, dus kom maar even binnen. En hij loopt naar de badkamer en daar doet hij een paar minuten alsof hij iets aan het controleren is daar. Daarna loopt hij de kamer weer in met een pistool, een mes en duct tape. En hij bedreigt alle 3 de vrouwen, noem ze maar even vrouwen, hoewel de 2 natuurlijk gewoon kinderen zijn van 15 en 16. En met duct tape bindt hij Julie en Sylvina vast en hij sluit ze op in de badkamer.
Dat zijn de 2 kinderen.
Dat zijn de 2 kinderen. Daarna springt hij op de moeder, Carol, en wurgt haar met een stuk touw. En later zei hij dat enorm tegenviel. Hij had nog nooit iemand vermoord en hij wist niet dat het zo lang duurde.
Ja, in een film gaat het natuurlijk altijd razendsnel, maar inderdaad.
Oh, zo naar om over na te denken. Daarna haalde hij de meisjes uit de badkamer en hij probeerde ze te misbruiken, maar hij krijgt een erectiestoornis, dus het lukt niet.
Oh.
Sylvina is helemaal overstuur, die huilt verschrikkelijk en Carrie trekt het gewoon niet. Dus hij neemt haar mee naar de badkamer en hij wurgt ook haar daar, in het bad.
Yeah.
Julie ligt nog vastgebonden op bed en het lukt Carrie nog steeds niet om een erectie te krijgen. En dan steelt hij de autosleutels van Carol en hij stopt het lichaam van Carol en van Sylvina in de kofferbak. En dan verplaatst hij allerlei dingen in de kamer, zodat het lijkt alsof ze vertrokken zijn. Bijvoorbeeld hij legt natte handdoeken op de grond en hij neemt al hun spullen en koffers mee. En hij laat ook het kaartje van de sleutel van de deur laat hij achter. En hij maakt alles heel goed schoon. Hij veegt al zijn vingerafdrukken weg en zo. Dan wikkelt hij Julie in een deken van het motel en hij neemt haar mee in de auto en hij rijdt weg. Julie denkt dat ze er zich misschien nog wel uit kan praten, dus ze blijft heel rustig.
Slim.
En ze probeert heel goed met hem te praten en een gesprekje aan te knopen. Als Carrie aan haar vraagt van hoe heet jij, zegt Julie, ik heet Sarah. Dus ze verzint gewoon een andere naam. Daar had ik even over nagedacht en ik dacht, dus ergens wel slim. Want als ze dacht dat ze echt nog zou kunnen wegrennen of ontsnappen of vrijgelaten zou worden, dan wil je natuurlijk niet je echte naam geven.
Ja, en ik denk ook nog dat het, als je jezelf even een andere naam geeft, dat het je heel erg helpt in je acteerwerk.
Ja, nou Carrie heeft totaal geen plan. Hij had helemaal niks voorbereid. Dus hij rijdt een beetje rond en op een gegeven moment, het is natuurlijk een heel groot bosachtig parkgebied, dus ja, er is bijna niemand daar. Dus uiteindelijk komt hij bij een plaatsje waar een soort van uitzichttorentje is, dus gewoon een soort van parkeerplaatsje. En daar haalt hij Julie uit de auto, dan verkracht hij haar en hij snijdt haar keel door.
Eww.
En hij zegt nog tegen haar dat hij van haar houdt en dat hij zou willen dat hij haar kon houden.
Eww.
Ook heel raar. Nou, hij borstelt haar haren nog en dan laat hij haar lichaam achter en hij zet haar lichaam tegen een boom neer en dan verbergt hij het zo'n beetje met blaadjes en zo.
Wow, what the fuck?
Nou ja, hij weet natuurlijk niet wat hij aan het doen is, dus hij rijdt even rond en hij parkeert de auto ergens. En na een paar dagen denkt hij, ja, dat is niet zo handig. Dus hij komt dan terug naar die auto en die steekt hij dan in de fik met die lichamen van Carol en Sylvina nog in de achterbak.
En die auto, dat was de auto van die mensen?
Ja, goeie. De auto was de huurauto van Carol. Wat hij deed om de aandacht van hemzelf af te leiden, was hij kraste een berichtje in de auto en hij schreef, wij hebben Sarah. Dus, nou ja, hij dacht natuurlijk dat Julie Sarah heette, dus dat was al een fout. En hij zegt wij, om het te laten lijken dat het meer mensen zijn en dat het niet een loner was die dit gedaan heeft. Nou, en Carol, Julie en Sylvana, die werden na een paar dagen weer thuis verwacht. En om precies te zijn, ze werden op het vliegveld in San Francisco verwacht door Carol's man, Jens, en nog wat familieleden. Want ze zouden samen naar een volgende locatie gaan, om daar verder, zeg maar, een soort van rondreisje te maken. En toen ze niet kwam opdagen, en het ook bleek dat ze niet waren ingecheckt voor hun vlucht, toen was Jens meteen ongerust, maar hij dacht, misschien heb ik de plannen niet zo goed begrepen. En misschien zijn ze gewoon meteen doorgereisd naar Arizona. Dus hij dacht, daar ga ik ook heen en daar zullen ze wel zijn. Maar toen ze ook daar niet kwamen opdagen, toen gingen de alarmbellen wel rinkelen bij hem. En hij belde de Cedar Lodge. En die mensen die kijken naar de kamer en die zeggen, ja, het lijkt alsof ze vertrokken zijn. Alle spullen zijn weg, de huurauto is weg, de sleutel van de kamer ligt voor de deur. Maar ze hebben nooit uitgecheckt. Jens die vertrouwt het helemaal niet meer en hij belt de autoriteiten en geeft ze op als vermist. Dus er wordt een hele grote zoekactie opgezet in en rond het park. En er wordt echt per voet gezocht en met helikopter en met skis zelfs, want het is natuurlijk winter. En om je een indruk te geven over hoe goed ze gezocht hadden, ze hadden 27 auto's gevonden.
Wow!
Tijdens een zoekactie, maar allemaal niet de juiste. Nou, haar man stelt ook nog eens een beloning van 300.000 euro, of dollar zelfs, beschikbaar voor een gouden tip. Maar wow. Er komt helemaal niks. Niemand had ze gezien ook. Dus de familie begint een beetje, het is inmiddels maart, een maand later, beginnen ze wel echt de hoop op te geven dat ze nog levend gevonden zouden worden. En precies in maart, een maand na de moorden, vindt een wandelaar per ongeluk de rode huurauto van Carol volledig uitgebrand. En in de kofferbak vinden ze natuurlijk de resten van twee lichamen. Nou, identificeren was bijna niet mogelijk omdat ze zo verbrand waren. Maar aan het gebit konden ze toch zien dat het Carol was. En ze konden ook uitsluiten vanwege gebitsgegevens of dat het Julie was. Dus ze gingen ervan uit, oké, we hebben Sylvina en Carol gevonden. En zou mogelijk zijn dus nog dat Julie dus nog leeft. Dus er wordt nogmaals een hele grote zoekactie opgezet om haar te proberen te vinden. Maar ook haar vinden ze niet. Maar Carrie, die wil wel dat ze gevonden wordt. Dus wat doet hij? Hij stuurt een anoniem briefje naar de FBI, waarop hij de locatie van Julie's lichaam beschrijft. En om ook weer de aandacht van zichzelf af te leiden en te doen alsof het een groepje mensen was, schrijft hij daarboven, we had fun with this one.
Ew.
Dus Julie's lichaam vinden ze ook.
Oh, wat naar.
En ondertussen, in een van de omliggende dorpjes, dat is een dorpje dat heet Modesto, is de creditcardhouder van Carol ergens gevonden op straat.
Oh.
En dus dachten ze, we gaan die creditcards even traceren. En die vonden ze terug bij een stelletje broers, genaamd Eugene Dykes en Michael Lorek. En dit zijn een soort van drugsachtige figuren. Dus die politie is meteen, die denkt meteen, ja, dit zijn ze. Ze worden heel erg verdacht. En als ze worden ondervraagd, zegt Eugene Dykes meteen, ja, klopt, wij hebben ze vermoord. We did it, wij zijn het.
Huh?
Ja, er klopt helemaal niks van zijn verhaal, want hij heeft het natuurlijk niet gedaan, dat weten we.
Was hij stoned?
Maar de politie denkt dat ze op het juiste spoor zitten. Want waarom zou je anders bekennen? Soms zijn mensen zo geïntimideerd door de politie dat ze toch een valse bekentenis afgeven. Dat gebeurt echt heel vaak. Dus die twee die worden opgepakt. En de politie die stuurt meteen ook een persbericht rond dat ze de daders te pakken hebben. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor die dorpjes, omdat ze zo van de toeristen leven.
Oh ja.
Dus het is heel belangrijk om dan weer te zeggen, we hebben de juiste persoon opgepakt en iedereen kan weer gezellig het park in en de economie draaiende houden.
Ja, precies.
Ja. Ondertussen loopt die Carrie Stainer, volledig doorgeslagen nu, gewoon nog vrij rond zijn ding te doen. Hij wordt zelfs op een gegeven moment door de FBI ondervraagd als een getuige die bij de Cedar Lodge werkte. Misschien had hij ze gezien. En hij wordt geen enkel moment verdacht, omdat ze er meteen achter komen dat hij de broer is van Steven Stainer.
Ah ja.
En hun logica is dan, als je eigen broertje slachtoffer was van een ernstig misdrijf, dan kan je zelf geen dader zijn.
Nou, het lijkt me juist eerder andersom, dat het juist eerder logisch is, omdat je dan zoveel trauma hebt.
Nou, we komen inmiddels aan op 21 juli, zo'n 5 maanden na de moorden op Carol, Sylvina en Julie. De 26-jarige Joey Ruth Armstrong is een natuurkenner van de Yosemite Park Institute. En kinderen en gezinnen begeleidt zij op wandeltochten door het park.
Oh ja.
En haar vrienden raakten ongerust omdat ze nooit was komen opdagen bij een afspraak met hun. Dus ze belden de boswachters van Yosemite Park, waar Joey in een soort van kleine community woonde. Van een soort van 30 boshuisjes staan daar, waar allemaal mensen die werkzaam zijn in het park samenwonen. Dus toen de boswachters op onderzoek uitgingen, vonden ze al snel in een beekje vlak naast de huisjes het onthoofde lichaam van Joey.
Ooh.
En een meter of 40 verderop in het stroompje ook haar hoofd.
Oh.
De dag daarvoor was Carrie gaan wandelen in het bos en hij ging weer op zoek naar zijn geliefde Bigfoot. En hij kwam Joey tegen, ze stond voor haar huisje haar auto in te pakken omdat ze dus naar haar vrienden ging. Carrie richtte zijn pistool op haar en duwde haar huis in. En daar bond hij haar vast, ook weer met ductape. En daarna dwingt hij haar zijn auto in te stappen en hij probeert haar te ontvoeren. Maar Joey is een behoorlijke badass, dus die verzet zich hevig en die springt uit de auto en die rent weg. Uiteindelijk, ja, Carrie achtervolgt haar en hij kan haar overmannen en met een mes vechten ze. En terwijl ze aan het vechten zijn, snijdt Carrie haar nek en uiteindelijk onthoofd hij haar.
Hij heeft wel echt een beetje een thema met dat die hoofden eraf gaan.
Ja, iets met nekken.
Ja.
Ja. Nou, twee ooggetuigen hebben Carrie en zijn witblauwe auto in de buurt van die huisjes gezien. Dus hij begint eindelijk verdacht te worden. Carrie die snapt ook wel dat hij nu misschien wel erbij is. Dus hij vertrekt, hij verdwijnt. Alleen, hij komt niet heel erg ver. Want ze vinden hem al snel in een nudistenresort. Niet heel erg ver van Yosemite vandaan. Nadat een serveerster hem daar herkende en de politie belde.
Want waar herkende zij hem van dan?
Hij was op het nieuws geweest. De politie had een nieuwsbericht uitgestuurd.
Oh ja.
Waarop ze zeiden, deze man wordt, we verdenken deze man iets gezien te hebben. Dus niet dat hij verdachte is van die moord zelf, maar dat hij verdacht wordt van getuigenis te zijn of zo. Op 26 juli inmiddels zijn we, wordt hij ondervraagd door de FBI. En een van die FBI-agenten die doet een soort van good cop trick. Die probeert zo heel vriendelijk te zijn en heel erg mee te leven met hem. En die biedt een pizza aan.
Oh nee, van de pizza-hut waar dat broertje
oh
altijd
nee.
werkte.
Wat goed dat je dat onthouden hebt.
Ja.
Nee, het was gewoon pizza. Ik weet niet waar vandaan. Ja. Maar goed, misschien wel. Misschien triggert dat iets in Carrie. Want hij voelt zich zo op zijn gemak. Hij begint meteen te bekennen.
Oh.
En hij bekent niet alleen de moord op Joey Armstrong, maar ook de moord op Carol en Julie en Sylvina. En dat was een verrassing, want ze dachten dat ze daar alweer twee mensen voor gearresteerd hadden. En de FBI had altijd gedacht, de details kloppen niet helemaal in deze bekentenis.
Ah, ja.
Dus zodra ze Carrie hoorden bekennen en het hele verhaal hoorden van zijn mond, dachten ze, ja, nu hebben we echt de dader, we hebben hem. Nadat Carrie dus zijn hele verhaal heeft gedaan en al die moorden heeft bekend tegen die FBI-agent, zegt hij tegen hem, ik wil dat je wat producers uit Hollywood belt, zodat ze een film over me kunnen maken. Net zoals ze dat over mijn broertje hadden gedaan.
Oh, wauw. Dit is een soort, ik voel een heel erge mix tussen dat ik het heel zielig vind en heel naar en freaky.
Ja.
Ja, want ik wilde net zeggen dat hij dan, zeg maar, dat je gewoon even vriendelijk tegen hem doet en pizza bestelt. En dan dat hij gewoon zomaar zijn hele verhaal vertelt. Maar hij wilde dus uiteindelijk ook wel gepakt worden, omdat hij bekend wilde worden en bij ons in de podcast een aflevering wilde.
Ja, nou ja, misschien wel. Nou ja, hij heeft natuurlijk nu dus die bekentenis afgelegd. Maar er was er nog iemand die een bekentenis had afgelegd. Dus de FBI moet ook fysiek bewijsmateriaal vinden. En dat vinden ze. Nu ze weten wat ze moeten zoeken, vinden ze wat haren van Carrie in de motelkamers van Cedar Lodge. En ze vinden ook Carrie's bloed op een bedsprei in het huis van Joey.
Oh ja, want ze hadden gevochten.
In juli 2002 begint het proces tegen Stainer. En hij pleit niet schuldig te zijn wegens ontoerekeningsvatbaarheid. In Californië kun je nog de doodstraf krijgen. Wat ik altijd heel erg raar vind, want het is zo'n liberale staat waar zelfs marihuana legaal is. Maar je kan wel de doodstraf krijgen.
Oh ja, gek.
Maar dat is ook precies de eis van het Openbaar Ministerie, want hij heeft vier mensen vermoord. En dus het proces ging er vooral om of hij echt ontoerekeningsvatbaar was of niet. Zijn advocaten beweerden dat Carrie al sinds zijn jeugd, wegens het trauma van de ontvoering van zijn broer en de emotionele verwaarlozing van zijn ouders en het misbruik van oom Jesse, dat hij toen last begon te krijgen van verschillende persoonlijkheidsstoornissen, van OCD en van parafilie. Dus dat is een soort van umbrella term voor seksuele afwijkingen, waaronder ook pedofilie onder valt en zo.
Okay.
Dus waarschijnlijk was dat het, omdat die tienermeisjes zo.
Ja, en misschien iets met vermoorden en seks.
Ja.
Lijkt me een lichte afwijking ook.
Lichtelijk. En tijdens de rechtszaak liet hij wel heel veel berouw zien. En hij maakte zijn excuses tegenover de familieleden van de slachtoffers. En het berouw leek wel oprecht te zijn. Hij vertelde ook dat hij het gevoel had dat hij twee persoonlijkheden had. Aan de ene kant wilde hij heel graag wereldvrede en liefde voor iedereen. Maar dan was er ook een donkere kant van hem die gewoon overnam. Uiteindelijk is hij door een jury schuldig bevonden en veroordeeld tot de doodstraf.
Ah, toch wel.
Ja, en tot op heden zit Carrie op death row in de San Quentin gevangenis in Californië. Dat is een van de heftigste gevangenissen in Californië. De kans dat de doodstraf daadwerkelijk wordt uitgevoerd is echter klein, omdat er al sinds 2006 een halt is op de doodstraf. wegens allerlei rechterlijke dwalingen in Californië.
Is dat specifiek in Californië aan de hand? Want Joe Biden wil ook de doodstraf afschaffen, toch?
Ja, dat wil hij volgens mij landelijk.
Ja.
Tot nu toe, volgens mij, is dat in verschillende staten verschillend geregeld. Maar in Californië dus wordt die doodstraf sinds 2006 niet meer uitgevoerd. Dus je kan nog steeds ter dood veroordeeld worden, maar de kans dat die echt uitgevoerd wordt, is klein.
Zo gek.
En je hebt natuurlijk wel andere vrijheden in de gevangenis. Of je, als je levenslang vastzit, dan word je gewoon in general population gezet met een heleboel andere misdadigers. En als je op death row zit, zit je echt 23 uur per dag alleen in een cel.
Van, oh, echt?
2x2, ja.
Oh, dat is wel heel heftig, ja.
Ja.
Dat is, dan wil je eigenlijk liever dood op een gegeven moment waarschijnlijk.
Ja. Ik ben echt een beetje een soort van emotioneel leeg na deze twee afleveringen.
De grote wat moet je doen als je bijna vermoord wordt tip.
Kaboing.
Ik heb een goede tip.
Vertel.
Een vriendin van mij die gaat soms even een wandelingetje maken. En dat was ze laatst ook aan het doen, best wel vroeg in de ochtend. En toen zag ze twee jongens aankomen. En die kwamen echt op haar af. Toen ging ze even wat harder lopen en toen kwamen ze nog steeds echt achter haar aan. Op een gegeven moment spraken ze haar ook aan. Zeiden, mevrouw, we hebben je geld nodig.
Oeh.
En ze waren best wel agressief. En toen opeens bedacht zij iets heel slims. En ze zei, ik moet werken daar zo. Ik moet per se komen van mijn baas, maar ik ben echt heel ziek. Ik heb net 3 maanden in het AMC in het ziekenhuis gelegen met corona. En ik ben helemaal nog niet beter. Maar ze ging ook praten alsof ze heel ziek was en zo.
Hmm.
En dus zeggen dat ze corona had. En toen zijn die jongens weggerend. Ik vond het echt zo slim.
Ja. Gewoon zeggen dat je corona hebt.
Ja, heb jij nog een andere tip?
Word vooral niet vermoord deze week en tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei!